Ze vonden het nogal verdacht dat ik zoveel stempels heb in mijn paspoort. Ik ging die vrijdag niet naar huis en uiteindelijk de jaren daarna ook niet. 8000 kilo drugs, 24 miljoen euro, zijn gewoon hokken die overvol zitten, vies zijn. En dan word je gewoon tussen gesmeten, tussen de kakkelakken en ratten. En dan zoek het maar uit. Ze waren aan het wachten, maar ik zeg, mama, ik kom niet naar huis. Blijkbaar moet ik hier die 10 jaar zitten.
Hoi, ik ben Iris Entover en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Yes, en zoals ik natuurlijk in de intro al benoem, iedereen heeft zijn eigen verhaal. En het verhaal van Jozef Oelbekas gaat over omgaan met tegenslag en keuzevrijheid. Op 24-jarige leeftijd wordt hij onterecht veroordeeld voor drugsmokkel. Hij krijgt 10 jaar lang celstraf en belandt onschuldig in een gevangenis in Marokko. Onafhankelijk onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst uiteindelijk uit dat er echt geen enkel bewijs is. En na 1637 dagen kom jij vrij. Sterker, positiever en veerkrachtiger dan ooit. Ik vind het echt een heel bizar verhaal. En ik ben ook heel benieuwd naar alles wat er is gebeurd. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Dankjewel.
Ja, jij bedankt. Een mooie introductie. Dankjewel.
Alsjeblieft, hoe gaat het met je?
Ja, eigenlijk speel ik een beetje vals dat het heel goed gaat. Omdat 2020, althans voor mij in ieder geval het mooiste jaar tot nu toe is geworden.
Ja.
Dat ik papa ben van een heel mooi mannetje.
Oh, wat leuk.
Ja, dus die is nou 13 maanden inmiddels. En ik heb gewoon echt een heel mooi jaar met hem achter de rug.
Dus je zit helemaal op een blauwe wolk nog.
Ja, nog steeds.
Wat goed.
Dus daarin gaat het gewoon echt ontzettend goed.
Ja, wat fijn om te horen. Wat ik heel bizar vond is toen ik op mijn Instagram ook de vraag heb gesteld welke verhalen zouden jullie willen horen. Mm-hmm. Dat ook het onterecht vastzitten in gevangenis iemand noemde. En dat ik dacht, ja oké, maar hoe? Dit gebeurt toch nooit? Dat is toch bijna haast een film?
Ja, het is wel leuk dat je dat zegt net van onterecht vastzitten. Want dat is iets, daar denk je wel eens over na. Van ja, weet je, dat komt voor in films en in boeken. En als je het dan hoort, dan is het toch vaak van, het kan niet zomaar. Maar rook is vuur.
Ja.
Zal het wel zo zijn? En die vraag wordt ook vaak bij mij gesteld natuurlijk. Want ja, dat kan niet zomaar. En, ja. Dat snap ik ook. Ik heb ook die films gekeken en die boeken gelezen. Dan ben je 16, 17, dan zit je met vrienden, filmavond. En dan kijk je Shawshank Redemption en dan denk je echt, wat? Het zou me overkomen, weet je wel. En toen overkwam me het en ik zal je vertellen, ik dacht alleen maar, ja, dit kan gewoon niet waar zijn. Dit is
Te bizar.
Dit gaat ook wel gewoon voorbij. Dus ik zat voor zaken in Marokko. Ik had mijn eigen IT-bedrijf nadat ik had gestudeerd. Ik heb gewoon een heel fijn, zorgeloos leven in het Brabantse land gehad, waar ik ben geboren en getogen. En dan ineens word je vanuit het niets achter tralies gegooid, omdat ik voor mijn werk in Marokko allerlei bedrijven moest bezoeken. Ik moest daarop toezien wat gaat goed, wat gaat fout. En bij een van die bedrijven had een inval plaatsgevonden. En ik was nog niet eens aanwezig, dus die inval had al plaatsgevonden. Ik kom aan, ik zie werkelijk allemaal auto's met zwaailichten, mensen in uniform, shotguns, echt letterlijk een scène uit de film. En ik denk alleen maar, wat is hier aan de hand?
Dus jij gaat er naartoe?
Ik ga er naartoe, want ik zag het als mijn verantwoordelijkheid voor mijn bedrijf om te weten wat er aan de hand is. Dus dat ga ik ook vragen. En toen liet ze mij zien dat er 8000 kilo drugs was gevonden.
In jouw bedrijf?
Nee, dat was niet mijn bedrijf. Dus dat moet je dus even goed begrijpen.
Ja.
Want sommige mensen die snappen dat niet precies. Het was een bedrijf dat ik moest controleren.
Oké.
Dus er waren heel veel bedrijven in Marokko waarop ik moest toezien wat gaat goed, wat gaat fout.
En op dat moment ben je eigenlijk op een ongelukkige tijd op de verkeerde plek. Dan word je opgepakt. Toch? En gelijk meegenomen. Neem ons mee naar die gebeurtenis.
Dus ik word begeleid naar twee bussen op dat bedrijventerrein met die 8000 kilo drugs, waarop ik nog zeg, zo van, zo, dat is aardig wat, hè? En gewoon even Brabants even zo gezegd. Ja. Maar goed, ik dacht echt van, nou, wauw, dat is echt veel. En wat gaat er nu gebeuren? Want 24 miljoen euro aan straatwaarde wat daar ligt. Ja, ik was een manneke van 24. Ik dacht echt, dat is aardig geld.
Ja, bizar.
Ja, dat. Maar nog helemaal niet van, oké, en nu word ik dadelijk meegenomen. Maar dat was aan het einde van de dag dat ze me vroegen, je moet toch even mee voor ondervraging. En ik dacht nog, oké, want dan ga ik gewoon, weet je al, op alle vragen die mij worden gesteld, antwoord geven, net als in de films, nogmaals.
Ja.
Ja, ik wil best wel meehelpen aan het onderzoek.
Tuurlijk, want je hebt niks te verbergen.
Waarom niet?
Ja.
Dus ik ga mee op alle vragen antwoord gegeven. En aan het einde van diezelfde avond wordt mij toch verteld van of ik even mijn broekriem uit wil doen. En mijn schoenveters, want Ze vonden het nogal verdacht dat ik zoveel stempels heb in mijn paspoort. En toen zei ik, ja, maar ja, dat kan kloppen dat ik veel stempels heb, want ik reis veel voor mijn werk. Al mijn collega's, hè, want er zaten nog meer mensen van het bedrijf ook daar. Wij reizen gewoon veel, we zitten over de hele wereld. Ja, nee, maar we moeten toch even wat dingen uitzoeken. Maar ik zou de volgende dag naar huis gaan, maar ik ging de volgende dag niet naar huis. En ik had de eerste nacht in een politiecel al meegemaakt. Gewoon een betonnen vloer, tralies van plafond aan de vloer. Ik heb geen ogen dicht gedaan, maar ik dacht, ik ga wel naar huis. Maar ik ging die vrijdag niet naar huis en uiteindelijk de jaren daarna ook niet.
Wat bizar. En dan krijg je ook echt te horen van, wij verdenken jou dat je bij betrokken bent bij die drugshandel.
Nou, ik zou je nog sterker vertellen, er werd alleen maar gezegd, het komt goed. Dus er werd constant gezegd, ja, sorry dat het wat langer duurt, moet ik nog wat dingen uitzoeken, maak je geen zorgen, het komt goed. Dus ik dacht, nou oké, ja, het zal wel goed komen, want ja, daar geloofde ik ook in. Maar iedere keer werd het maar volgehouden. En daarom kwam die veroordeling van 10 jaar celstraf, ja, ook echt als letterlijk donderslag bij heldere hemel. En dat ik het gewoon ook niet geloofde. Dacht, ja, maar wacht even, het wordt mij steeds verteld, ik ga naar huis. En een aantal maanden later, na een heel raar proces,
krijg je 10 jaar lang celstraf in een gevangenis in Marokko met een drugshandel waar jij niks mee te maken hebt. Ja. Wat gaat er dan hier om?
Ja, je hebt al verschillende mooie verhalen natuurlijk op je podcast over verlies en rouw en over omgaan met tegenslag en ziektes. En daar komt altijd verdriet bij kijken. En dat heb ik natuurlijk ook gekend. Want op een of andere manier, je bent 24, ja, goed, jij bent 26. Je hebt al een paar mooie jaren gehad en je gaat nog hele mooie jaren krijgen. Je zit midden in, ja, het opbouwen van jouw leven. En mijn vrienden zijn in die tijd ook gewoon verder gegaan. Hè. Je koopt je eerste huis, je krijgt misschien wel een kind, of je gaat trouwen of wat dan ook. En dat zag ik allemaal voor mij verdwijnen. En ja. Dat is ook echt een soort van rouwproces geweest, dat ik heb afscheid heb moeten nemen van mijn leven.
Maar ook veel onbegrip, denk ik. Want hoe kan het nou zijn dat jij op dat moment daar op die plaats was en wordt opgepakt en dan vervolgens gewoon 10 jaar lang celstraf krijgt? Dat is toch gewoon te onwerkelijk?
Ja, die scène heb ik volgens mij wel een miljoen keer in mijn hoofd gehad. Van waarom ben ik überhaupt gaan vragen wat er aan de hand was? Als ik gewoon was doorgereden, was er nooit iets aan de hand geweest.
Weet je hoe
gewoon
het komt dat zij jou, verdacht? Ze moeten je hebben veroordeeld op basis van iets.
Ja, dat is leuk, hè? Dat is hoe wij denken. Ze moeten toch iets hebben. En inderdaad, ze hadden ook iets. Hè? Ze hadden mijn paspoort. Hè? Ik had mijn paspoort afgegeven en daar was het ook mee begonnen. Van goh, ze vinden het verdacht dat er zoveel stempels staan in mijn paspoort. En dat werd ook uiteindelijk key item in de zaak. Want blijkbaar had ik 22 inreisstempels tegenover 17 uitreisstempels. Hè, want als je naar Marokko gaat, hè, heel veel andere landen, als je veel reist, dan krijg je stempels, hè, bij de douane. En
ja.
Ze zeiden dat ik die ontbrekende uitreisstempels had. En dat dat dus het bewijs was dat ik vaker smokkelroutes had genomen. Maar uiteindelijk, het paspoort, ik laat het ook tijdens mijn lezingen, ik heb het in verschillende media-optredens ook gewoon laten zien, dat is het paspoort waar het om gaat. En iedereen mag het gewoon natellen, want ik heb niks te verbergen. En er staan gewoon 11 inreisstempels in, tegenover 10 uitreisstempels.
Dus dat klopt gewoon, dus daar is eigenlijk in gesjoemeld.
Nou ja, niet eens gesjoemeld, ze hebben maar gewoon wat opgeschreven.
Ja.
Ze hebben gewoon maar gewoon uit de duim gezogen. Ze wisten zelfs van wie die drugs waren. Uiteindelijk gaat het echt tot en met de Russische maffia. Nu weet ik het, want het is echt.
Is het uitgezocht nu?
Ja, weet je wat het is? Het is nooit uitgezocht. Want uiteindelijk, wat mij ter oren is gekomen, is dat die mensen wel zijn gebeld. Ze hebben alle namen, adressen, telefoonnummers. Maar die mensen weten donders goed waar ze mee bezig zijn. Die weten hoe het systeem daar werkt. Die hebben waarschijnlijk hele diepe zakken. Want als je 24 miljoen euro voor een vrachtje kunt bekostigen. Het was een verloren zaak voordat ik überhaupt. Ja.
Eigenlijk werd jij gewoon zondebok.
Ja, nou, ik was wel een hele mooie toevoeging aan het verhaal. Want het klonk gewoon heel plausibel.
Ja.
Weet je wel? Iemand uit Nederland. Nederland staat bekend om drugs natuurlijk. Van een groot bedrijf. En daar kunnen we wel een mooi verhaal van maken. En in mijn vonnis staat ook letterlijk niks qua bewijs of zo.
Of er
staat
qua gewoon feiten of qua iets.
Gewoon een simpel A4'tje. En dat eindigt gewoon met wij vinden de heer Oebelkas veroordeeld tot 10 jaar celstraf. En dat is iets, ja, die machteloosheid, boosheid, frustratie, onrecht. Ja, daar ben ik dwars doorheen geweest. Ik dacht alleen maar, ja, maar dat kan toch helemaal niet?
Nee, het is gewoon te onwerkelijk.
Ja, en daarom dat sommige mensen het ook gewoon niet kunnen begrijpen. Ja, dat kan toch niet zomaar? Ja, maar blijkbaar wel. En dat heeft mij misschien nog het meeste.
Ja, want dat inderdaad, daar begon je ook mee. Dat je zei van, ja, weet je, ook in die film inderdaad, in Shawshank Redemption, dat er ook die scène is van, ja, maar ik ben onschuldig. Nee. En dat Morgan Freeman inderdaad zegt van, ja, maar iedereen is hier onschuldig.
Ja, zie je die? Ook onschuldig.
Ja.
En ook dat heb ik zo vaak meegemaakt, ook in de gevangenis, dat ik op een gegeven moment ook gewoon ophield met het te zeggen. Op een gegeven moment zeg ik, ja, weet je wat, ik ben veroordeeld voor 8000 kilo drugs. En dan ineens zo.
Ja, lijp.
Hey, dan ben je dus een mannetje daar. Ja. Yeah. Dus ze uitkijken.
Ja, ik merk dat als mijn vriend zei bijvoorbeeld, ik zei, oh, super vet, ik heb iemand die heeft onterecht vastgezeten in de gevangenis. Hoe weet je nou dat hij onterecht heeft vastgezeten? Ja.
En dat snap ik zo. En daarom, ik ga ook niemand overtuigen. Je hoeft me ook helemaal niet te geloven. Want uiteindelijk, dat station ben ik al lang gepasseerd. Dat heeft natuurlijk wel jaren geduurd, dat proces. Want het onrecht, ja, dat zit zo diep geworteld in ieder mens, hè. Maar uiteindelijk, ja, weet je wel, ik leef gewoon mijn leven. Ik weet het. De mensen van wie, ja, die van mij houden, die wisten het al vanaf de eerste seconde. Dat was misschien wel het meest belangrijke voor me.
Tuurlijk, ja.
Dat ze me, ja, echt gewoon mijn moeder, mijn vader, vrienden, familie, iedereen, ja, kent mij. En die zei van, ja, maar dit is te belachelijk. En toen kwam ook nog eens dat bizarre vonnis met al die rare feiten die niet eens klopten.
Nee.
Ja, en toen ging Nederland zich er gelukkig ook mee bemoeien. En toen uiteindelijk, ja, was het.
Hoe waren de jaren in gevangenis in Marokko?
Ja, het is vooral het begin was het gewoon het meest zware. Want je weet gewoon helemaal niet wat er gebeurt of waar je aan toe bent. Je wordt letterlijk van de ene op de andere seconde gewoon uit je leven gerukt en in een wereld gesmeten, ja, waar je helemaal geen weet van hebt. En ik zeg als tegen mensen, ja, Google maar en Google even op Marokko en gevangenis. En dan zie je de afbeeldingen wel, hoe wij daar leefden. En dat was echt gewoon, haast mensonterend. Want je wordt er gewoon tussen gesmeten. Iedereen ligt door elkaar heen. Het is één grote vieze bende. En dan moet je daar je maar staande zien te houden. En dat heeft echt wel maanden geduurd voordat ik een beetje mijn draai kon vinden.
Ja, en is het dan ook, je hebt daar ook geen bed?
Helemaal niks. Je, nee. Je moet je voorstellen, gewoon, jij hebt nou je leuke pyjama aan, wil ik haast zeggen, met je zwarte stens. Maar dan ga ik je beledigen, dat wil ik helemaal niet. Maar,
ja, ik heb gewoon mijn pyjama aan, ja, voor mijn draaidag.
Sorry hoor, sorry. Nee. Heel flauw, heel flauw. Maar jij hebt nou aan wat je aan hebt. Ja. En daarmee word jij ook gewoon achter tralies gegooid.
Dus je hebt al die jaren in jezelfde outfit aangehad?
Nou, dat gelukkig niet. Want uiteindelijk dan is het wel toegestaan dat je spullen toegestuurd krijgt. Maar okay, gewoon de eerste weken, gewoon dezelfde kleren inderdaad.
Ja. Nou, ben ik blij dat ik mijn pyjama aan heb.
Oh, flauw eigenlijk, hè? Sorry hoor. Ik neem het terug. Knip maar.
Ja, nee, maar inderdaad wat je zegt, mensen onteren. Ik bedoel, Nederland is alles redelijk goed geregeld ook, denk ik, in de gevangenis. Je hebt goede voorzieningen.
Ja.
Je hebt gewoon recht op de basisbehoeftes. En daar heb je dat gewoon niet.
Nee, het is. Kijk, ik moet wel zeggen, hier in Nederland is het geen hotel. En dat zeggen mensen wel. Ja, die gevangenissen, dat zijn net hotels.
Nee, want dan ga je wel naar een hotel.
Ja, ik zeg altijd, naar wat hotels ga jij? Ik kan je beter aanbevelen. Ja. Zeg alles
maar
dan.
Goed, je hebt je basisvoorzieningen.
Het is echt wel heel. Het is wel echt veel beter geregeld, zeg ik altijd. Want je hebt inderdaad gewoon. Je wordt wel als mens, vind ik. Ik spreek ook in gevangenissen. Ik spreek voor gevangenen. Het is echt wel. Zelfs de gevangenen die schrikken gewoon van de foto's die ik laat zien van waarin ik heb geleefd. Dus wat dat betreft is het hier goed geregeld. Daar is het echt gewoon. Het zijn gewoon hokken die overvol zitten, vies zijn. En dan word je gewoon tussen gesmeten, tussen de kakkelakken en ratten. En dan zoek het maar uit.
En krijg je dan een beetje vrienden?
Ik heb uiteindelijk, ik sprak geen woord Marokkaans. Vergeet niet, ik heb een Nederlandse moeder, Marokkaanse vader. Dat is ook waar mijn kleurtje vandaan komt. En mijn achternaam die jij zo mooi uitsprak. En helemaal goed ook.
Ja, gelukkig.
Ja, maar dan heb ik dan toch die vreemde voornaam, hè, Jozef. Maar ja, dat is dan van die christelijke moeder van mij, even zo gezegd.
Ja.
En uiteindelijk heb ik met mijn Frans me wel verstaanbaar kunnen maken. Er zaten zelfs ook een aantal Nederlands sprekende jongens met wie ik uiteindelijk in contact raakte. En heb ik ook gaandeweg vriendschappen opgebouwd. Ik ben echt, precies hoe mooi jij dat ook zegt, iedereen heeft een verhaal. En als wij denken aan mensen in een gevangenis, dan denken wij, en ik dacht ook zo, hè, dan denken we, ja, dat zijn allemaal criminelen. Dat zijn slechte mensen, daar zitten helemaal geen goede mensen.
Nee.
Want anders kom je niet in een gevangenis terecht. Zo dacht ik altijd, maar natuurlijk. Maar dan kom je ineens echt in gesprek. En zelfs mensen die het echt hadden gedaan, ja, er zaten vaders tussen die het gewoon deden om te overleven.
Ja.
Ja, ga je ineens begrip creëren. En niet zozeer dat je het goedkeurt wat hij heeft gedaan, want ze weten ook wel dat ze fout zaten. Maar ja, dat was voor hun op dat moment misschien de enige uitweg.
Ja. Er is jou de keuze gegeven aan het begin om geld te betalen, om vrij te komen. Dat heb je toen niet gedaan.
Nee, dat was eigenlijk omdat iedereen wist dat ik vrij zou komen. En dat was bij het hoger beroep, hè. Dan krijg je een tweede rechter. Dus ze wisten al van die belachelijke feiten die wij konden weerleggen, met dat paspoort onder andere. Dat Nederland zich ermee ging bemoeien. Dus, en toen zeiden ze, ja, nee, maar hoe het hier werkt, je moet die rechten betalen. Maar ik zei, ja, maar ik ga toch niet die rechten betalen als het toch zo overduidelijk is. Dit gaat gewoon echt wel goed komen. Ik had nog steeds gewoon hoop en gewoon, ja, dit gaat gewoon goed komen.
Dit was nog aan het begin van de...
Begin van de gevangenschap. En uiteindelijk is het, ook al had ik over de balk willen komen met mijn opdrachtgever, met het grote bedrijf waarvoor ik werkte. Wat ik net al zei, het gaat zo diep, zo ver. Het was al een verloren zaak. Al zouden we met 100.000 euro komen, dan was het nog een lachertje geweest misschien.
Ja?
Ja.
Heb je nooit gedacht, wat als ik gewoon wel geld had betaald?
Jawel, heb ik wel eens over nagedacht. Maar ik dacht ook van ja, ik ben blij dat ik het gewoon niet heb gedaan. Want stel, ik had het gedaan en ik zou vrijkomen. Daardoor, dan had ik toch altijd die vraag gehad van ja, maar waarom heb ik eigenlijk betaald? Ik bedoel, het was gewoon duidelijk. Ik ga toch niet betalen omdat ik vrij moet komen, terwijl het zo duidelijk is dat ik vrij moet zijn. Dat.
Ja. Ah. En wat leer je nog meer in gevangenis?
Tja. Het meest heftige wat ik daar heb meegemaakt, naast alle vechtpartijen, al het geweld, de drugsbendes die elkaar gewoon te lijf gaan, noem het maar op.
Probeerde je daarvan afzijdig te houden?
Ja, zeker.
Okay. Dat wisten ook mensen van jou?
Ja. Ja, dus gewoon door, ik praat altijd over houding, hoe ik hier met jou praat, hoe ik doe. Dit is hoe ik doe. Ik ben best wel druk aanwezig, maar ik ben tegelijkertijd ook, ik oordeel niet zo snel meer. Mm-hmm. Vroeger wel, maar nu een heel stuk minder. En ik ging altijd wel de verbinding aan zoveel als ik kon. Maar alleen er waren natuurlijk echt gewoon, er zaten echt rotte appels tussen. Ja, die hebben hun eigen leven, maar die lieten mij met rust, want ik liet hem met rust. Dat is niet mijn wereld, nee. Dat zal ook nooit mijn wereld worden. Maar het meest heftige is toch wel dat ik daar echt talloze mannen, hè, stoere jongens, hè, trotse vaders heb zien binnenkomen in de cel gedurende die jaren. En dat ze soms na 3, 4, 5 maanden echt als gebroken mens weer naar huis gingen. Dat heeft zo'n impact op mij gemaakt dat ik dus wist dat die 15 meter hoge muren met prikkeldraad en tralies er eigenlijk alleen maar op waren gericht om jou blijkbaar dus te slopen als mens.
Ja, en niet om te kijken...
Om te helpen of om wat dan ook hand uit te reiken, helemaal niet. Ik wist echt, ik ben echt op mezelf aangewezen. Naast natuurlijk die 400 brieven van mijn moeder. Naast natuurlijk mijn achterban thuis. Maar ja, die zaten wel 3000 kilometer weg.
Ja, je hebt het over de 400 brieven van je moeder. Daar heb je ook een boek over geschreven. Wat voor brieven zijn dat? Hoe vertel?
Het zijn natuurlijk 400 brieven. Ja, het zijn er, officieel zijn het er 415. Maar ja, goed, 400 brieven, weet je wel, dat klinkt net wat... Net wat mooier, maar het waren echt gewoon 6, 7 pagina's iedere keer, iedere week. En naast natuurlijk, we denken aan je, we houden van je, waren het ook echt gewoon een soort van pep talks. In de zin van focus, neem je verantwoordelijkheid, bepaal je doelen, neem kleine stappen, ook daar. Hè, ga vooral kijken naar wat wel kan, naar wat wel mogelijk is. Hè. We zijn als mens zo geneigd om maar onze focus 100% te leggen op wat niet gaat zoals we willen. Terwijl er ook altijd dingen zijn die... wel kunnen.
Maar wat kan er wel binnen die muren?
Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ik ben eigenlijk heel, heel klein begonnen. Want hoe wil je dat harde leven daar overleven als je niet eens voor jezelf kunt zorgen? Dus echt mijn allereerste stap werd dat ik heel bewust mezelf ging verzorgen. Ik zag dat bij medegevangenen, er waren heel veel met 3 halve tanden, noem het maar op. Hè, want je krijgt niks van de gevangenis, maar uiteindelijk was mij toegestaan dat ik tandenborstels, tandpasta, flosdraad, dat soort dingen toegestuurd mocht krijgen. Dus ik was heel bewust bezig met mijn tanden.
Wat goed.
Dus daarom zie je, weet je wel, je hebt ook mooie tanden. Ja, ik heb dan een scheve tand, maar ze zitten er allemaal. En dat werd zo'n, eigenlijk een...
Routine?
Ja, een ritueel, een routine van heel bewust bezig zijn met mijn tanden. Want als ik dat al niet kan behouden, hoe wil ik dan groeien? Hoe wil ik groter worden, beter worden, sterker worden?
Hoe kon je sowieso wassen qua hygiëne?
Ja, moeilijk. Je had daar gewoon van die smerige toiletten, van die gaten in de grond. Er zat dan een kraantje bij. En dan vaak in de zomers was er niet eens water. Want waterdruk viel weg, warme zomers. En dan toch meer dan 100 man in die ene kleine ruimte die dan behoefte moesten doen. Dus ik stond echt soms met mijn sandalen een aantal centimeters uitwerpselen en smerigheid.
Ja.
En ik zie jou wel kijken, zo van, maar je raakt eraan gewend.
Tuurlijk,
Hoe stom is dat? Je raakt echt gewend aan de stank, aan de viezigheid, want uiteindelijk...
Het is je leven op dat moment.
Dat is het. En daar kan ik niks aan doen. Maar wat ik wel kan doen, is 100% bezig zijn met mijn tanden. Dat ik met mijn slippers in die uitwerpselen stond, maar dat boeide me niet, want ik was met mijn tanden bezig.
Ja.
En nog altijd is het een ritueel vandaag de dag. Niet dat ik denk van, oh, wat was het erg toen. Nee, maar ik ben daarmee bezig. Want die buitenwereld, Die is constant aan het proberen om van jou, ja, jou van je pad af te laten wijken. Even heel zwart-wit gezegd.
Ja, dus hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe weerbaarder je bent om de wereld aan te kunnen.
Hoeveel mensen nu ook gewoon met deze pandemie en noem het maar op, vergeten gewoon eigenlijk de basis. En dat is gewoon jij. Zorg goed voor jezelf.
Ja. En wat voor verhalen hoor je daar ook in gevangenis van anderen?
Ja, je hoort de meest trieste verhalen van mensen die vergeten zijn, die zelf analfabeet zijn. Ik heb ooit een keer een jongen geholpen. Dat beschrijf ik ook natuurlijk. Die zat daar voor het stelen van schapen. Dat kan ook alleen maar in landen als Marokko. Ja. 20 schapen had hij blijkbaar gestolen. Zoiets volgens mij.
En, het is toch best knap om 20 schapen te stelen.
Ja, maar nu komt dus het verhaal. Dus jij denkt 20 schapen stelen. Maar wat is dan gebeurd? Wat is er dus gebeurd? Die jongen, hè, in Marokko zijn er heel vaak van die herders die gewoon langs de weg lopen met hele kudde schapen. En die jongen die had dus 20 schapen gevonden langs de weg. Die heeft dus 2 dagen met die schapen, heeft hij zich gewoon verzorgd. Is hij ermee rond gaan lopen, want ze waren verdwaald. Zit letterlijk aan de kant van de weg. En heeft die 20 schapen achter zich. Politie houdt hem aan en zegt, hey, die 20 schapen. En hij zegt nog, die heb ik de afgelopen 2 dagen verzorgd, want ze liep hier alleen rond. Dus hebben jullie de eigenaar gevonden? Nee, die heb jij gestolen, die schaap. Nee, die heb helemaal niet. En hij is gewoon meegenomen. Zat er al 2,5 jaar. En ik vraag nog aan hem, maar hoeveel heb je dan gekregen? Ja, dat weet ik niet.
Dat weet ik niet?
Hij was gewoon vergeten. Dus dat kan toch helemaal niet? En
hij was vergeten. Oh, wat
dus hij was analfabeet. Zijn moeder die wist ook niks. Die kwam 1 keer in de maand gewoon langs om wat gewoon broodkosten af te geven. Want ze waren gewoon echt armer dan arm.
Ja.
Dus die reactie jij hebt, die had ik dus ook. En ik zei tegen die jongens bij mij in de cel, kunnen we iets doen voor die jongens? Ja, we kunnen een brief schrijven naar het ministerie van Justitie. Ja, dan doen we dat toch?
Ja.
En dat hebben we toen ook gedaan. En uiteindelijk is die jongen opgeroepen. Heeft uiteindelijk 3 jaar gekregen. Heeft 1,5 jaar gekregen. Dus hij had al een jaar te veel gezeten. Dus mocht ook meteen naar huis. En dan kwam er in tranen naar me toe. Oh, Joseph, shukran, dankjewel. Je hoeft niet te bedanken, ga gewoon weg.
Hij heeft gewoon al te lang gezeten, omdat ze zijn hem gewoon vergeten.
Ja, maar hij is alsnog veroordeeld. Dat vond ik nog triester. Dus heeft hij alsnog een veroordeling gekregen.
Voor wat, ja.
Maar dat zijn wel verhalen. En dat is ook een van de redenen. Als ik terugkijk op gewoon alles wat er is gebeurd. Is het echt oké van mij persoonlijk dat ik daar heb gezeten? Want dit is gewoon 1 voorbeeld van nog zoveel voorbeelden in die jaren van mensen die ik daar heb meegemaakt met verhalen. Dat ik denk van ja.
Maar zou zoiets ook in Nederland gebeuren? Nee toch?
Niet op die manier.
Nee.
We hebben rechtelijke dwalingen. Het blijft mensenwerk. Er zitten ook rotte appels. Overal zitten rotte appels. Maar alleen het gebeurt niet op zo'n extreme schaal. En niet alleen in Marokko. Hè. Je praat over heel Afrika en heel Amerika. Zuid, Noord, Midden, Azië, Midden-Oosten.
Ja, die gevangenissen in Zuid-Amerika zijn ook vreselijk.
Ja, maar ik zeg ook, het zijn andere landen.
Ja.
En het is gewoon geen Nederland. Dus als je gaat reizen, wees er ook bewust naar wat voor land je gaat. En het is niet om angst te zaaien, maar wel een stukje bewustwording. Van waar ga je naartoe? En weet, je bent wel onbeschermd. Hè. Je hebt geen Nederlandse ambassade die iets voor je kan doen. Ja, ze doen wel dingen voor je, maar ze kunnen je niet vrij laten of vrijmaken. Dus tegen mij zeiden ze ook letterlijk, we weten dat je hier niet hoort te zitten, maar we mogen ons eenmaal niet mengen in de rechtsgang van het buitenland. En op dat moment, toen net na die 10 jaar, ik heb natuurlijk zoveel verdriet gehad en dan hoor je dat ook nog en dan denk je van, maar dat kan toch niet zomaar?
Dan voel je je zo verloren.
Oh man, ik was echt weg.
Maar het is ook misschien moeilijk te bevatten, omdat kijk, wij zijn in Nederland echt wel. Je kent het rechtssysteem en je weet wat wel en niet kan. En je weet redelijk goed kan je inschatten wanneer je in je recht staat. En in Nederland ben je ook pas. Wat is ook wel.
Je bent onschuldig totdat schuld bewezen is.
Ja, precies. Je bent onschuldig totdat het schuld bewezen is. En dat is eigenlijk al een heel bizar motief. Want dan ben je dus eigenlijk altijd gewoon onschuldig totdat er echt wat heeft gevonden.
Gelukkig.
Ja. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt van iemand die ik kende. Niet persoonlijk, maar via iemand. Die dan in Azië dacht, ik ga naar een feestje en ik ga daar wat drugs gebruiken. Mm-hmm. En dan een politiebureau terechtkomt en je krijgt geen hulp. En die dacht van, het was via en ik heb die gebruikt. En dat, je kan lullen als een brugman, maar je bent gewoon niet zo goed beschermd in het buitenland als in Nederland. En niet om mensen bang te maken, totaal niet. Maar misschien wel een stukje bewustzijn van de vrijheid die we in Nederland hebben is gewoon niet vanzelfsprekend.
Ja, ik moet zeggen, hier is het gewoon in Nederland is het gewoon gelukkig echt wel goed geregeld. Hè. Er gebeuren inderdaad vervelende dingen.
Ja.
Maar waar ik altijd wel op wil doelen, wat er ook gebeurt. Hè, het is gewoon niet altijd eerlijk. Het leven, bedoel, je hebt al die verhalen. We hebben allemaal een verhaal. En het is gewoon niet altijd even eerlijk. Maar daar kun je verder eerst helemaal niks mee. Uiteindelijk is het aan jou wat jij ermee doet. Was het ook aan mij wat ik ermee doe in die gevangenis. Het was echt zo onterecht. Ik heb dat verdriet gehad, maar er kwam wel een keerpunt. En dat kwam echt net na die tweede keer 10 jaar celstraf. Hè? Dus na het hoger beroep werd het weer bevestigd, die 10 jaar. En dat was echt wel een moment dat ik niet eens meer een traan kon laten. Want het was ja, gewoon te bespottelijk voor woorden. Ja. Iedereen wist het. En toch blijkbaar moest ik met dat ene A4'tje waar dan niet eens een bewijs in stond of wat dan ook. Ze droegen niet eens iets aan. Gewoon de arrogantie van, maar wij vinden gewoon dat jij schuldig bent. Ja, ik heb letterlijk dat papiertje opgefrommeld in het aanzicht van de dames van de ambassade die aanwezig waren op het tribunaal. Die hadden me nog bezocht een dag daarna in de gevangenis. En die zeiden ook letterlijk voor, als je wilt, dan kun je een traan laten. Ik zei, ik kan het niet eens. Het is gewoon te belachelijk. En weet je wat? Ik belde mijn moeder toen op, weet ik nog heel goed. Vanuit de telefooncel, vanuit de eerste gevangenis. En ik zou naar huis komen. Ze waren aan het wachten. Maar ik zeg, mama, ik kom niet naar huis. Blijkbaar moet ik hier die 10 jaar zitten. Maar maak je mij maar geen zorgen, want ze kunnen mijn lichaam opsluiten. Maar mijn geest, daar blijven ze vanaf. Blijf zo vrij als een vogel. En dat zeg ik tegen haar letterlijk met dikke tranen in mijn ogen. Ik zie mezelf nog staan in die telefooncel in die eerste gevangenis. Ik had dikke tranen, maar ik weigerde ze te laten vallen. Ik had een enorme knoop in mijn maag, want ik wist, ja, het gevangenisleven is nu echt begonnen.
Is het moeilijk om erover te praten?
Nee, want het is echt een onderdeel geworden van mijn leven. Ik heb 100% toegelaten dat het er mag zijn.
Ja.
Dus ik voel de emotie. Ik voel weer die knoop in mijn maag. Maar het is oké.
Ja.
Voor mij. Ik heb het helemaal. Ik kan zelfs die rechters die mij 10 jaar hebben gegeven, ik kan ze inmiddels al lang de hand schudden en zeggen, joh, dat je het mij hebt aangedaan. Nu in de wetenschap, dat ik met die boeken, dat zijn nu bestsellers en bla bla bla, naar het Engels vertaald. De man van Oprah Winfrey heeft er een woord in geschreven. Er gebeuren heel veel mooie dingen. Ik mag zoveel spreken voor jongeren op scholen. Maakt niet uit waar. Dat ik nu een bepaald soort kracht ervan heb kunnen we mogen maken, om even zo te zeggen. Dat is echt, dankjewel meneer de rechter. Had anders nooit zo geweest. En dat die rechter mij aan zou staren van hem.
Wat zeg jij?
Dat kan ik helemaal niet. Nou, blijkbaar wel. Ja.
Op een gegeven moment kan het ministerie van Buitenlandse Zaken zich er wel mee bemoeien en gaan ze echt pleiten voor jouw vrijspraak. En na 4,5 jaar te hebben gezeten, krijg je te horen dat je toch weg mag. Hoe gaat dat?
Ja, kijk, nogmaals, hè, mijn moeder belt op naar de ministeries en die ga je niet zomaar geloven. Want nogmaals, hè, iedereen zegt natuurlijk dat hij onschuldig is. Dus mijn moeder heeft echt wel, dat vind ik zo knap van haar ook, dat zij haar emotie bij zich hield en letterlijk iedere keer zei, ik snap dat u zo denkt, hè, van dat u ons niet gelooft. Maar alsjeblieft, kijk naar het vonnis waar niks van klopt, wat wij kunnen weerleggen. En kijk naar de achtergrond van mijn kind.
Ja, totaal geen strafblad. Ja,
ik had gewoon, nogmaals, ik was gewoon een normale 24-jarige jongen die gewoon lekker midden in het leven stond.
Ja. Lekker carnaval in Brabant.
Dat zeker. En dan ineens dit. En dat is echt aan te prijzen. Ja, mijn moeder is daar gewoon echt heel kalm in gebleven. Voelde die emotie, maar zei ook gewoon, dit is het. En uiteindelijk daardoor ging ze ermee bemoeien. Het was een heel touwgetrek geworden. Het is een heel getouwtrek geworden.
Touwgetrek.
Getouwtrek, whatever, jou.
Ja.
Echt, hè?
Ja.
Is uiteindelijk dus na 4,5 jaar, vanuit het niets, hè, je moet je voorstellen, ik heb uiteindelijk daar mijn leven opgebouwd. Hè. Ik heb uiteindelijk de taal geleerd, Marokkaans, Arabisch, leren schrijven, lezen. Ik heb sportles gegeven, in een gevangeniswinkel gewerkt.
Wat leuk, dus je had daar wel een beetje een soort van een kleine maatschappij opgebouwd.
Absoluut. Ja. Ik heb mijn leven nog opgebouwd. Vergeet niet, het was niet alleen maar treuren in een hoekje. Op een gegeven moment naar dat omslagpunt van, oké, weet je wel, ik moet dus die 10 jaar zitten, heb ik de situatie ook echt volledig geaccepteerd. En acceptatie, sommige mensen die verwarren met acceptatie, dat je dan maar achterover hangt en dat je dan maar zegt, weet je wat, maakt niet uit, komt wel goed. Maar acceptatie van de situatie betekent dat je ruimte creëert voor jezelf om uiteindelijk verder te kunnen gaan. Dus accepteren doe je echt voor jezelf. Ik heb nooit geaccepteerd dat ik die 10 jaar heb gekregen. Dat ik dan zeg van, ja, weet je wel, dat accepteer ik wel, dat is oké. Nee, zeker niet. We zijn blijven knokken. Maar tegelijkertijd, het is wel wat het is. De situatie is nu eenmaal wat het is. Dus wat doe je daarmee?
Ja.
En daarmee heb ik echt in loop der jaren natuurlijk gewoon mijn leven echt opgebouwd. Ik heb zelfs mijn gevangeniskat daar gehad. Vandaar dat ze ook op de cover staat van mijn boek. Ik heb als vertaler gewerkt voor de directeur. Engelse les gegeven in een klaslokaal zelfs daar, omdat ik beter Marokkaans en Arabisch begon te spreken. Dus het is echt mijn leven geworden. Terwijl ik iedere dag wel wist dat het mijn wereld niet was.
Nee, dus je hebt er gewoon elke dag weer het beste van gemaakt.
Nou ja, geprobeerd. Hè? Want nogmaals, ik ben een mens. Wij zijn allemaal mensen. Je zit daar, dus ik zit daar, jij zit daar. Van maandag tot met zondag. Hè? Je hebt geen connectie met de buitenwereld. Nee. Je hebt geen weekend. Je verjaardag, je zit daar. Kerst en oud en nieuw, je zit daar. Zomervakantie. En ja, wat misschien nog wel het meest erg is, mensen van wie je houdt. Die komen te overlijden. En niks uitvaart of laatste afscheid. En dat zijn wel echt... Je staat er echt aan de zijlijn van het leven. En dat doet best wat met je. Maar ik heb ook geleerd dat je verdriet mag hebben. Dat je het gewoon toe mag. Ik moest echt leren dat als het mijn verjaardag was, achter tralies, dat ik dan niet doe van, maakt niet uit en het is wel goed en het komt wel goed. Nee, ik was verdrietig. Ik miste thuis en ik laat dat verdriet even toe. Fuck gewoon heel die situatie, alles gewoon.
Ja.
En dan lag ik gewoon de hele dag gewoon op mijn plek, gewoon lekker zielig te zijn, want ik was gewoon kut, klaar.
Dan krijg je te horen dat het wel de goede kant op gaat.
Ja, dan krijg ik dus inderdaad te horen vanuit het niets dat ik word overgeplaatst toen nog destijds naar Casablanca gevangenis. Dat was inmiddels de vierde gevangenis. Ik had daarvoor in het noordoosten, in het midden van het land, en toen uiteindelijk naar de hoofdstad, althans vlakbij de hoofdstad. Daar heb ik het langst gezeten en toen ging ik naar Casablanca gevangenis. En vanuit daar werd ik ineens opgepikt en ben ik naar het vliegveld getransporteerd, echt met zwaailichten, alles. Heel circus. En je denkt van, ja, wat is dit?
Alsof je echt een hele serieus crimineel was.
Serieus, dat echt.
Maar goed,
echt,
aan de andere kant, als mensen ook echt geloven dat jij die 24 miljoen had gedaan, dan zou ik jou ook een sirene goede beveiliging.
Dat is inderdaad, jij zegt het wel mooi. Ik nam die mensen nooit iets kwalijk. Ik bleef altijd netjes. Ik bleef gewoon, ik ging geen rare dingen doen. Ik werd ook altijd netjes behandeld daardoor ook. Dus, en dat zagen ze ook. En dan al die politiemensen die me dan overdroegen op het vliegveld. Gewoon Casablanca Airport, hè? Je gaat gewoon de departures, gewoon je gaat gewoon de algemene ingang van de departures, kom je binnen,
yeah,
met al die beambten om je heen. Je ziet echt mensen naar je kijken en je denkt echt,
deze gek. Ja.
Ja, ja, maar goed, ik had wel zoiets van, weet je wat, dan ben ik maar even de VIC, weet je, very important criminal, whatever, yo. Het gaat toch. Ja.
Waarom moest je worden overgeplaatst?
Omdat dat is uiteindelijk een WOTS-regeling. Een WOTS staat voor wet, overdracht en uitvoering straflegging. Correct me if I'm wrong, maar...
Ja.
Dat is een wet dat je straf mag uitzitten hier in Nederland. En dat heeft niet ieder land. Dus let wel, landen als Peru of wat dan ook, die hebben dus niet dat verdrag. Dus als je daar terechtkomt, dan is het... Dan
ben je echt aan jezelf overgelaten.
Dan ben je echt gewoon... En Marokko heeft dat verdrag sinds 1999, volgens mij. En dat betekent dus dat je... In ieder geval je laatste kans, dat je in ieder geval wordt overgeplaatst naar het land waar je vandaan komt.
Maar vanaf hoeveel jaar?
Ja, dat is dus echt gewoon...
Random.
Ja, random.
Maar dat kan ook na dag 1 zijn bijvoorbeeld.
Nou, je moet het wel aanvragen. Je moet uitgeprocedeerd zijn. Je moet het aanvragen. En uiteindelijk is het dan... Dan hoor je dus blijkbaar ineens vanuit het niets dat je wordt overgeplaatst.
Mag je naar Nederland, naar de gevangenis in Nederland.
En dan word je dus ik werd overdragen aan de Koninklijke Marokkaanse per vliegtuig onder begeleiding naar Schiphol-complex. En uiteindelijk via een hele omleiding naar Sertogenbosch, Paleis van Justitie. En daar ben ik uiteindelijk... vrijgelaten. Ik wist niks, hè, maar dan word je zomaar gezegd, meneer Oebelgas. Ik zeg ja. Ja, ik heb goed nieuws voor u, want u mag naar huis. Gewoon zo.
What the fuck?
Ja, ja, je zit echt gewoon in een cel, hè. Dus ik zat in de kelder, in de cel daar, niet weten wat gaat gebeuren. En je leeft zo toe naar het moment van wanneer mag je naar huis. En ineens is het moment daar, heel simpel.
Maar je
mag
wist
naar
dat
huis.
Het al speelde?
Ja, ik was in ieder geval in Nederland.
Ja.
Dus ik was in ieder geval gewoon weer in Brabant, laat ik het even zo zeggen.
Maar dat moment is natuurlijk al sowieso fijn. Want het moment dat je in Nederland bent en dat mensen kunnen langskomen en dat je een douche kan hebben en een tv.
Ja, ik heb ook echt gewoon, toen ik ook aankwam, ik kon gewoon een warme douche. Ik had jarenlang geen warme douche gehad. Dus het was echt weer even, ja, ik ben in ieder geval weer in de bewoonde wereld of in de beschaafde wereld,
dus
zo
gezegd. Dus het moment dat je van Casablanca naar Nederland ging, gaf gewoon hoop.
Ja. Zeker.
Ja.
Ja, en uiteindelijk, ik weet nog dat die officier van justitie tegen mij zei, sorry dat het zo lang heeft moeten duren.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Dat ik nog zei van, ja, oké. Okay. En dat hij ook nog zei van, succes. Ik kreeg nog een schouderklopje. Ik weet in ieder geval, ik heb geen strafblad. Ik mag heel veel betekenen ook voor de overheid. Ik spreek echt voor rechters, politie, justitie, noem het maar op. Ja. Naast alle bedrijven, organisaties en scholen. Maar ook
om ze die kant van het verhaal te geven.
Ja, dat zeker. Dat er altijd mensen zitten achter een papier of achter een delict. Hè. Het is niet zomaar zwart-wit. En een delict, dat kan dus zomaar iemand zijn die er dus blijkbaar niks mee te maken heeft. Maar ik denk dat de belangrijkste boodschap ook echt is... dat wat je ook meemaakt, dat het echt aan jou is wat je ermee doet. En ja, dat is misschien wel een van de moeilijkste lessen in het leven. Want het leven gooit van alles op je pad.
Ja.
We hebben allerlei plannen. Jij hebt plannen, ik heb plannen, Jasper van de Techniek heeft plannen. Maar uiteindelijk heeft het leven ook plannen. En sta er maar voor open en wees er maar een beetje op voorbereid. Dat het niet zo precies zal gaan als dat jij denkt.
Nee. En het moment dat jij naar buiten loopt en voor het eerst soort van... krijg je dan zo, hoe gaat dat? Ja. Ik bedoel, ik denk nu aan films. Hè, dus.
Ja, denk vooral aan films, want zo is het ook gegaan. Want het is te bizar. Mijn moeder was ingelicht, mijn beste vriend Willem was ingelicht. Die kwamen toen echt gewoon hals over kop naar Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch. Want ze wisten niks. Hè. Ik was gewoon kwijt. Hè. Dus wat dat betreft, er wordt je gewoon niks... niks verteld, totdat uiteindelijk ik daar dus in 's-Hertogenbosch was.
Ja.
En ik weet nog toen hij dus zei, u mag naar huis, dat ik ook echt dacht, oké, dus ik mag nu gewoon gaan. Gewoon, ja. Nou, want je hersenen...
Hoe werkt dit?
Nou, dat, weet je wel. Want je hersenen lopen nog mijlenver achter. Ik was ook gewend geraakt aan het gevangen leven. Hoe dom klinkt dat eigenlijk? Maar het was mijn wereld geworden. Dus het was... Ja, ik had er een soort van berusting in van dat het oké is. Hoe dom het ook mag klinken, maar dat was voor mij persoonlijk... echt gewoon mijn copingmechanisme. Ik ga er zo mee om, dat het oké is.
En dat je wordt geleefd natuurlijk ook. Want mensen bepalen van, je gaat dan naar buiten. Ja, je mag dan douchen.
Ook. Ja, precies. En dat was ook oké. Alles was oké geworden. En dan ineens, dan moet je dat dus ook gaan achterlaten. Hoe dom het ook klinkt nogmaals. Want je wilt natuurlijk naar huis, maar je hersenen lopen nog ver achter. Want je moet ineens weer...
Verandering.
Wennen. Ja, verandering. En dan, ik weet nog dat ik vanuit die kelder... alleen omhoog liep. Dus ineens niemand, geen begeleiding of wat dan ook. Oké, ik ben dus weer alleen.
Ja.
En ik liep echt naar boven en ik zie nog mijn moeder en Willem, mijn beste maat, al 32 jaar inmiddels. Ik zie ze zitten. Zij zien mij nog niet, maar ik zie de zijkanten van hun gezicht. En ik roep echt gewoon, mam, Willem. En ze kijken echt om en ze staan op en tranen. We liepen naar elkaar toe, want eindelijk konden we elkaar gewoon weer een knuffel geven. Gewoon omdat het kan.
Mooi.
Ja, dat was mooi.
Oh, ik word er ook helemaal emotioneel van. Ik vind het echt ontzettend... Dat moment moet zoveel geluk hebben gevoeld.
Absoluut.
En die vrijheid en die personen die dan voor jou hebben gestreden... en altijd naast jou hebben gestaan... jou gewoon kunnen meenemen en jou gewoon... Het onrecht wordt rechtgezet eigenlijk. Ja. En dan kom je ook voor het eerst buiten.
Ja, en die eerste weken zijn echt prachtig, hè. Want het is echt euforie ten top. Want je weet je wel, het is gewoon... alsof je een klein kindje bent in de Efteling. Moet je voorstellen, jij mag met je vriendinnetjes, met je vriendjes naar de Efteling. De Efteling is leeg. Is gereserveerd alleen voor jou en jouw vriendjes.
Ja.
Alle pannenkoeken, frieten, suikerspinnen zijn gratis.
Ja.
Hey, de beginning heet schuim op een bakken. Even gewoon even een Brabant.
Ja. Ja, ja, ja.
Je flipt als kindje, je weet gewoon niet wat je moet doen.
Ja.
En dat was ook een beetje die eerste weken, dat gevoel. Je wilt alles doen, je wilt die jaren inhalen. Maar wat heel veel mensen vergeten... en jij hebt natuurlijk heel veel mooie verhalen ook in jouw podcast... wat heel veel mensen vergeten is dat er ook een periode erna is. Want heel veel mensen denken dan, oh, het is klaar. En in mijn geval, ik ben thuis. En dan gaat alles goed. Maar dan begint weer een heel nieuw proces. En dat is ook als je ziek bent geweest. Dan wordt er voor je gezorgd. Mensen denken aan je en dan ben je ineens weer beter. Dan gaan mensen ineens dingen van je verwachten. Oh, heb je nog geen werk?
Ja.
Oh, gaat het nog steeds niet goed met je? Of je bent er beter, dus dan moet het er goed gaan met je.
Ja.
Je bent er vrij, dus het gaat er goed met je.
En die denken het simpel, ik hoor hier heel veel mensen over, dat vooral die periode daarna het pittigst is.
Ja, ja. Echt. Ja, ik zeg tegen jongens in de gevangenis, tegen wie ik dan spreek, ik zeg van, dit is het makkelijkste gedeelte. Straks als je thuis komt, dan wordt het moeilijk.
Ja.
En dat heb ik ook mee moeten maken. Ik heb heel mijn eigen leven, zonder schadevergoeding of uitkering, en dat
heb
zeg
je
ik
geen
even.
Schadevergoeding?
Nee, dat vragen mensen heel vaak. Dus ik heb er ook niet om gevraagd, want het boeide me niet.
Waarom niet?
Omdat ik het niet hoefde. Ik hoef
nou,
het niet.
Ja, oké, maar je hebt wel heel veel jaren leed geleden.
Dat klopt. Maar alleen, ik hoef daar geen geld voor. Ik heb mijzelf ook in die jaren ontwikkeld. Ik heb die jaren uiteindelijk ook gebruikt tot een verrijking van mijn leven. Nogmaals, dat is de hele sleutel van het leven. Dat is hoe ga jij ermee om? Dus ik hoefde daar geen geld voor te hebben.
Nee, maar ik bedoel misschien ook niet per se het geld, maar een soort van erkenning. Sorry.
Erkenning? Nou, erkenning had ik al omdat ik geen strafblad heb. Omdat ik nu heel veel mag doen voor de overheid en zo. Dus mensen die zich er echt in verdiepen, die weten het. En dat is al een hele bevrijding.
Ja.
Maar de grootste erkenning is gewoon naar mijzelf toe.
Ja. Nee, dat is ook zo. En ik kan dat natuurlijk... ik zeg dan natuurlijk gelijk nee, maar natuurlijk...
En uiteindelijk was het dan toch alles weer opbouwen. Ik had maar één droom. Ik moest iets doen met die brieven van mijn moeder. Die waren te mooi om er niks mee te doen.
Heb je altijd bewaard?
Altijd bewaard. Dat was mijn meest kostbare bezit. Ik heb alles achtergelaten in de gevangenis. Ik heb alleen maar die tassen met de brieven, post en kaartjes en alles meegenomen.
Was het niet inmiddels echt een hele grote tas? ja, wel mooi. Heb je wel eens onveilig gevoeld in de gevangenis?
Als je praat over gevaar, over veiligheid of dat soort dingen... ik weet nog dat ik als 24-jarig... Ja, ik zeg hier een keer jongetje, want ik dacht wel dat ik hem de man was. Want alles ging gewoon...
Maar 24 jaar alles super ging goed. Jong.
Ja. Dat is A, super jong. En B, als ik nu op terugkijk, ik was echt heel bang. In het begin, toen ik echt voor het eerst die gevangenis inliep... dat die gevangenisdeur openging... dat ik toen echt in de gevangenis kwam en in die hallen... met tralies, allemaal jongens erin zag hangen... met littekens in het gezicht, met halve tanden. Die waren aan het sissen. Die waren Marokkaanse dingen aan het roepen die ik niet verstond. En ik brak echt in het kamertje van de baas van de eerste gevangenis. En dan moet je medische check, dan moet je dingen gaan vertellen. Wat is er gebeurd? Ik kon geen woord uitbrengen. Ik brak.
Gewoon geïntimideerd ook.
Nou, ik brak gewoon. Ik dacht, ik word dadelijk daartussen gesmeten... en ik word verkracht, in elkaar geslagen, vermoord. Weet ik veel wat. Want nogmaals,
je zit wel tussen... ontzettende criminelen.
Absoluut, absoluut. Het zijn niet allemaal lievertjes, hè? Absoluut niet. Dus nee. En mijn grootste geluk binnen dat mega grote ongeluk was die baas van de eerste gevangenis, die hoofdchef Nordin. Zo beschrijf ik hem ook in mijn eerste boek. Een man in lege pak, hele strenge man, maar alleen een hele gevoelige man ook. Een vader van twee dochters. En hij zegt later ook, weet je wel, 17 jaar. Werkte ik al in deze rotzooi, maar wat ik met jou vanaf het eerste moment had, heb ik nog nooit meegemaakt. En hij nam mij onder zijn hoede. Ik ben nog altijd bevriend met hem vandaag de dag. Ik heb hem zelfs een paar keer naar Nederland gehaald. Ik heb hem mijn leven nu laten zien. Ja, hij is echt een hele goede vriend geworden. En hij heeft mij onder zijn hoede genomen. En als een soort van bescherming. En dat betekent niet dat ik dan me onoverwinnelijk voelde. Ik werd in een cel gezet en mensen zagen ook aan me. Van, ja, weet je wel, deze jongen... Ja, dit is gewoon die bizarre, want je moet je voorstellen, 8000 kilo drugs, 24 miljoen euro. Het was nationaal nieuws in Marokko, het was echt op het 8 uur journaal.
Ja.
Dus mensen verwachten ook echt, ja, er komt een grote crimineel binnen, dat wil je niet weten. En er komt ineens zo'n bang dood vogeltje kwam binnen.
Ja.
Ik wist niet wat me overkwam, ik had net de bizarste dagen van
misschien
mijn leven.
Misschien nog wel enger voor die mensen, dat ze denken, deze gast.
Dat weet ik veel, maar ik weet niet wat ze dachten, maar uiteindelijk ben ik gewoon heel goed opgevangen. Dat is echt mijn grote geluk geweest. En anders was het een ander verhaal geweest.
Heb je nooit een opstootje gehad in de gevangenis?
Ik ben nooit... Maar dan ook nooit aangeraakt. Er is nog iets van mij gestolen. Ik ben niet geslagen. Niet eens een tik of wat dan ook. Nooit. Dat ik erop terugkijk. Dat ik soms echt afvraag. Ja, maar hoe komt dat? En dat het enige wat ik me kan indenken. Dat het gewoon houding is. Dat hoe jij je opstelt. En dat geldt voor alles in het leven. Dat ook op een of andere manier terugkomt. Dus als jij je zielig opstelt... Natuurlijk, ik was zielig, maar tegelijkertijd ging ik wel de verbinding aan... en ging ik het gesprek aan. Zagen die jongens ook aan mij dat ik gewoon, ja, gewoon ben zoals ik ook hier zit. Gewoon een normale jongen, zo gezegd. En ik, nogmaals, ik oordeelde ook niet. Ik wilde ook weten, maar waarom zitten jullie dan hier? Hoe werkt het dan? Want ik snap het gewoon niet. Ik snap niet wat me overkomt. Jullie zitten hier al een paar jaar. Help me.
Heb je wel heel veel criminele dingen gezien in de gevangenis?
Ja.
Zoals?
Van echt gewoon massagevechten. Dat echt gewoon halsslagaders, gezichten werden opengehaald. Echt gewoon massale vechtpartijen uitbraken. Waarbij jongens bloedend en wel werden afgevoerd, bewusteloos. En ik heb ze nooit meer teruggezien. Dus wat ermee is gebeurd, geen idee. Geweld was van alle dag.
Werd er veel gesmokkeld?
Ja. Ik bedoel, de drugsbendes, de drugsbaronnen, die roelden wel niet de bewaarders. Het waren die mannen. Het waren echt grote jongens. Zelfs met een aantal ben ik gewoon echt gewoon heel goed mee in contact geweest. Nogmaals, ik was nieuwsgierig, maar hoe werkt dat dan? En uiteindelijk is het nooit mijn wereld geworden. Dus ik ben er me nooit verder in gaan bemoeien. Ik had zoiets, dus zo werkt het. Die drugs kwamen binnen via smokkelroutes, corrupte bewaarders, noem het maar op. Maar voor de rest niet mijn wereld. Ik doe mijn ding.
De transfers tussen de gevangenis en uiteindelijk naar Nederland, hoe gaat dat? Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat is misschien nog wel het meeste, als ik eraan terugdenk, in mijn herinneringen, het meest filmische of zo. Wat ik me nog echt kan herinneren, dat je dus wordt opgeroepen. Je hoort je gevangenisnummer. Mijn eerste was 53548. Zal ik ook nooit vergeten. En dan moet je ineens je spullen pakken en dan sta je in een rij van gevangenen. Dan krijg je handboeien om. En dan schuifel je achter elkaar de gevangenispoort uit. En ik dacht altijd dat ik als vrij man die poort zou verlaten. Maar mijn handboeien, die vertelden toch echt iets anders. En dan staat er een grote ronkende bus klaar. Met van die tralies voor de ramen. Dan stap je één voor één echt die bus in. En dan zie je daar een traliekooi. En daarachter zit dan zo'n busbewaarder, hè, zo'n bewaker die je dan gewoon, sommeert te gaan zitten. En ik ging echt stilletjes gewoon zitten met mijn geboeide handen. En ik weet nog dat ik een brief van mijn moeder in mijn binnenzak had meegekregen. Die had hoofdchef Nording nog in mijn binnenzak stiekem erin gemoffeld, zeg maar.
Wat lief.
Ja, dat was echt, we hadden echt tranen allebei. Want hij moest mij nou loslaten. Hij had controle over de situatie binnen die eerste gevangenis. En nu moest hij mij loslaten ook. En hij vond het ook erg om mij te laten gaan. En ik wist het toen nog niet. Maar later wist ik dat stukje tekst wat ik toen had gelezen. Daar ga ik ooit mijn eerste boek mee openen.
En hoe gaat die tekst?
Ik zie dan nog mijn traan op het briefpapier vallen. Dat ik dan die brief, ik zie hem nog vast. Met mijn handen geboeid. En mijn moeder schreef toen een stukje. Het leven, mijn kind, kent vele drempels die je over moet. Meestal word je ervoor gewaarschuwd, maar ieder mens struikelt eens in zijn leven over een onzichtbare drempel. Daarna, mijn zoon, sta je op en loop je verder en zie tussen de donkerste wolken toch een stukje hemelsblauw en bloemen die bloeien in een volle schoonheid. Heel veel liefste mama.
Bizar.
Ja, dat was voor mij op dat moment ook. Ik vind het heel gek, hè, want ik. Ik zit daar dan en dan tegelijkertijd, nu dat ik met jou hier zit, in de wetenschap dat er inmiddels een paar honderdduizend mensen deze specifieke woorden hebben gelezen. En dat had ik toen nooit kunnen bevroeden, want toen was het een hele andere wereld. En dat maakt het haast surrealistisch soms. Gewoon. Maar het is toch echt wat het is.
Ja, het is heel mooi en ik vind het heel knap hoe jouw moeder zulke mooie woorden op papier heeft gekregen. Dat het
nogmaals
ook zo poëtisch gewoon.
Ja. En daar is het boek, staat er dan niet vol mee. Maar de brieven van mijn moeder die zijn, hè, die stukken tekst verweven in mijn verhaal, hoe ik het dan vertel. Dat is ook de hele reden dat ik dat boek ben gaan schrijven. Ik wilde gewoon die brieven delen, mijn verhaal daarmee delen, opdat ik van betekenis kan zijn voor iemand anders. Zoals jij dat op jouw manier doet, zoals de luisteraars het op hun manier doen. Want we kunnen allemaal in onze kracht staan en daarmee iemand anders helpen.
Zeker, zeker.
Altijd.
Ja, 100%. Komt het vaak voor dat mensen onterecht vastzitten?
Ik denk vaker dan je denkt.
Ja?
Ja, ik denk echt dat het. Je denkt van dat kan niet zomaar. Dat dacht ik ook altijd nogmaals. En dan hoor je ineens verhalen. En als het mij zo makkelijk aan hebben kunnen doen, waarom dan een ander niet? En kijk, in Nederland is het natuurlijk een ander verhaal. Maar alleen waarom heel veel mensen er ook niet over praten. Ik ben echt nog heel goed bevriend met heel veel jongens vanuit de gevangenis. En ook een aantal jongens die daar ook gewoon niet hadden moeten zitten. En die hebben het er gewoon niet over. En dat vind ik heel jammer.
Gewoon in de doofpot gedaan.
Ja, maar ik snap het wel. Want mensen geloven je gewoon niet. En het is zo vermoeiend om jezelf iedere keer te verdedigen. Dat die mensen, dus die vrienden ook van me, gewoon ervoor hebben gekozen. Ik heb het er gewoon niet over. Want dan moet ik iedere keer weer dat gaan aanhalen. Iedere keer mezelf gaan verdedigen. En ik snap dat gevoel wel zo. Dus dan op een gegeven moment. Dus daarom zul je ook niet heel veel mensen vinden die daarvoor uit gaan komen. Want je moet toch dingen gaan verklaren. Het gat in je cv. Waar komt dat vandaan? En noem het maar op. En dat is echt wel heel vermoeiend. Maar ik snap het wel. Maar het komt meer voor dan
je denkt.
Ik krijg best wel wat verhalen van mensen.
Die zeggen, dus, ik heb het ook meegemaakt.
Ik heb het ook meegemaakt. Of die hebben een vader of een moeder of iemand, een geliefde. En die kunnen er gewoon niet mee handelen, niet mee dealen. Want het is, de wereld is er gewoon niet op ingericht om. Je hebt al hulp, hè, reclassering, allemaal dat soort dingetjes. Ja. Mooie organisatie, echt hele mooie dingen doen. Maar echt, je hart kunnen luchten. Dat mensen ook echt hun ei kwijt kunnen.
Taboe er ook een beetje afgaan,
ja,
denk ik.
Ja, 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 ja. En daarom dat ik het gewoon... Ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon. Ja. En ik krijg heel vaak te horen... Oh, wat moedig. Ja, ja. Maar lief dat je het vindt. Maar ik doe het gewoon. Want het is gewoon onderdeel van mijn leven. Ja. En weet je wat? Als mensen dat niet tof vinden of niet... Nogmaals, dat is het oké. Maar ik doe het wel voor mezelf.
Ja. Wat betekent vrijheid nu voor jou?
Ja, goede vraag. Goede vraag in de zin van dat heel veel mensen hebben natuurlijk de mond vol van vrijheid. Hè? Van, kom niet aan mijn vrijheid en ik bepaal wel wat ik doe.
Ja.
En dat snap ik, absoluut. Maar wat ik denk, dat is even een aanname van mij, wat heel veel mensen vergeten, is dat vrijheid ook met verantwoordelijkheid komt. En vrijheid wordt zo vaak op jezelf geprojecteerd. Van, het is mijn vrijheid, maar vrijheid is allesomvattend. Is ook de vrijheid dus van een ander. En voor mij is het echt het ultieme vrijheidsgevoel dat iemand anders, ik gun iemand anders, dat hij of zij mag zijn wie zij of hij wil zijn.
Ja.
Wat je ook aanhangt. Want dat verwacht ik eigenlijk dan ook een beetje terug van jou, dat ik ook gewoon mag zijn. Ik ben druk, ik ben dit, ik ben energiek. Ja, ja, ik ga niet rustiger doen, dat was de grootste... grootste trauma op school vroeger. Van, ik moest altijd rustig zijn. Doe nou eens rustig. Ja, maar ik heb energie, weet je wel.
Ja, dus vrijheid dus, elkaar laten.
Ja, ja, en het komt gewoon echt met verantwoordelijkheid. Dus vrijheid, ja zeker. Maar alleen, je bent niet alleen. Hè? We doen het met z'n allen.
Ja. Jij bent heel positief en hebt mega veel energie. Dus voor jou was het misschien iets lichter om die negativiteit om te zetten in positiviteit. Maar wat zou je willen meegeven aan de luisteraars die dat misschien moeilijker zouden vinden in... elke situatie, want ik trek het nu even iets breder dan
situatie. Ik. Ja, ik wil wel even benadrukken dat ik niet per se positief ben. Hè? Dus in de zin van, ik ben ooit een keer aangekondigd op podium Mr. Positivo. Nou, daar heb ik meteen onderuit gehad, want dat ben ik niet. Ik ben een mens met ook mijn nukken en ook met mijn mindere dagen. Alleen het verschil zit er wel in dat ik sneller kan schakelen. Dus als je iets meemaakt, wat voor gevoelens roept dat op en waar komt dat vandaan? De gedachten die je hebt, waar komen die vandaan? Dus ik ben heel erg van zelfreflectie in plaats van maar lekker wijzen naar de buitenwereld. Dus ik gun mensen het inzicht in zichzelf dat jij jezelf steeds beter leert kennen. En ik ben er nog steeds mee bezig, want ik ben nu, ja, ik ben in 1980 geboren, ik ben natuurlijk 40. Ik vind het echt zo raar om te zeggen dat ik 40 ben. Ik kan er steeds niet aan wennen, want het is ook nog maar 2 maanden zo, maar... Ik dacht vroeger altijd als 24 jaar, nou goed, 40, dan is het echt gewoon bijna klaar. Maar ja, helemaal niet.
Begonnen pas na de jaren.
maar ik ben er nog steeds mee bezig. Dus ik gun iedereen het inzicht van hoe jij in het leven staat, waar komt dat vandaan? En tuurlijk, we hebben te maken met DNA. En tuurlijk, niet iedereen heeft een fijne jeugd gehad. En natuurlijk, niet iedereen heeft zo'n fantastische moeder als ik dat heb. Maar laat dat dan niet een excuus zijn waarom het jou niet lukt.
Waar was je eigenlijk je vader in dit hele proces?
Oh, dat vind ik echt een mooie vraag van jou. Mijn vader, mijn lieve vader, die is eigenlijk, die speelt dan een beetje een rol op de achtergrond. Niet alleen in het verhaal, maar in mijn hele leven. En dat is eigenlijk heel stom dat ik dat zo zeg. Maar mijn ouders zijn lang geleden gescheiden. Ik heb heel goed contact met die beste man. Want het is mijn vader, ik hou van hem. Hij is hertrouwd, heeft 3 jongens. Zijn geweldige gasten ook. En ik bezoek hem heel vaak ook met zijn kleinkind. Hij is helemaal opgebloeid sinds hij mijn zoontje ook in zijn leven heeft mogen zien. Maar ik zie hem nog heel vaak. Maar hij heeft wel een andere rol in mijn leven. Dus hij was niet zoals mijn moeder. En dat klinkt even heel zwart-wit. Maar mijn moeder was echt de inspiratiebron. Mijn vader was echt slachtoffer ook van de situatie. En dat is zijn manier om zijn liefde te uiten. Hè? Dus ik verwijt hem helemaal niks. Ik neem hem helemaal niks kwalijk. Het is een geweldige vader. Ook voor zijn jongens nu. Maar ik beschrijf het ook natuurlijk veel, veel, veel uitvoeriger.
Maar jouw moeder was vooral de inspiratie.
Ja, zeker.
Is het moeilijk als je uit de gevangenis komt om weer je plekje te vinden in de maatschappij?
Het is niet makkelijk.
Hebben mensen ook veel vooroordelen?
Ja.
Ja, en waar merk je dat?
Dan merk je gewoon hoe ze reageren. Kijk, op internet is het natuurlijk heel, heel makkelijk. Hè? Dus onder YouTube-filmpjes of op Twitter of wat dan ook.
Wat zeggen ze dan?
Oh, dan is het, weet je wel, flikker op naar je eigen land. Was de weg op in die cel, kut Marokkaan, noem het maar op. Het zal wel.
Ja, maar dat heeft dus te maken met de voordelen dat je Marokkaans bent en dan zegt dat je... Dat zit dat hem dan in het Nederland?
Ik weet het niet. Ik weet niet wat het is. Maar ik denk wel, kijk, hoe Nederlands ik me ook voel, toch heb ik een Marokkaans tintje. Of een buitenlands tintje, daar heb je gewoon mee te maken. Maar alleen daar waar ik me daar eerst een beetje door liet leiden, ben ik uiteindelijk ja, maar gaan verdiepen. Ja, maar waar komt dat bij mij vandaan en waar komt dat bij hen vandaan? En dat zij zo reageren, dat is blijkbaar omdat ze zelf niet zo lekker in hun vel zitten of zo, denk ik dan. En ik ben nu al lang op het punt gekomen dat mensen zo mogen reageren, want mij raakt het absoluut gewoon niet meer, want ja, dat zegt veel meer over jou dan over mij. Maar in het begin had ik daar best wel last van, want je komt thuis, je hebt zoveel onrecht meegemaakt en dan ineens wordt het onrecht nog eens een keer bevestigd door mensen die ongelooflijk aankijken. Ja, het zal wel, het zal wel. En dan heb je zo de neiging om jezelf te verdedigen en om die ander te overtuigen. En dat kost zoveel energie en dan heb je die ene eindelijk overtuigd. En dan staan er weer 10 klaar die je ongelooflijk aankijken van, ja, zal het wel, zal het wel.
Ja.
Ik heb van, ja, weet je wat, als je het niet wil geloven, dan mag toch. Dat is zelfs oké dat jij het niet hoeft te geloven. Mag.
Ja, want jij weet hoe het zit en dat is het allerbelangrijkste.
Ja. Dat is echt gewoon oké.
Ja. Ik wil je bedanken voor dit echt mega inspirerende, maar ook ergens spannende en ook onwerkelijke verhaal. Want ik kan er echt nog steeds niet over uit wat jij hebt meegemaakt. Ik vind het heel bizar. Je hebt 2 boeken geschreven, die heb je meegenomen. Die ga ik met heel veel plezier lezen. 400 brieven van mijn moeder en gezondheid, liefde en vrijheid. En daar heb ik heel veel zin in. En,
leuk.
Ja, ik vond het gewoon te gek. Dank je wel.
Ik ook.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.